Nog even over het opdragen van de kinderen. Dus als u bekend wil maken, het kind moet dus al geboren zijn. Hè? We horen steeds dat er nog heel veel in verwachtingen zijn en zo. Dat gaat allemaal verder. Maar dat is voor de volgende keer. Maar we willen ook graag samenkomen. Dus als je nu meedoet met opdragen, op 30 april bij mij thuis, als je dan wil komen, liefst samen, maar als dat niet lukt, één van u, dan kunnen we fijn over dat opdragen praten met elkaar. En op 1 mei is de Bijbeldag. In Antwerpen, daar hangt een affiche. Dus er was eerst besloten dat hij zou stoppen, maar er is toch een team geweest dat hem weer opbouwt. Dus we willen dat ook echt vragen om te bemoedigen en om daar te zijn. 1 mei, als dat lukt, heel fijn. We gaan weer naar Jona toe. Want we moeten dat afmaken, dat boek. Hè? Dus de 10e keer dat we er nu over nadenken. En er volgen nog 2 keer, denk ik. Maar dat is nog niet zeker, dat moeten we nog even bekijken. We gaan naar Jona hoofdstuk 4. Wil je alles nog eens nalezen of zo? Dan er is een brochure van. Ik heb er vanmorgen nog in zitten lezen en is echt de moeite waard. Ja, ik heb dat zelf gemaakt, maar kom, dat is allemaal onzin. Want wat is zelf maken, weet je. Maar ik lees mijn brochure wel eens zo van 10 jaar geleden geschreven. En dan denk ik, jongen. Wie heeft dat toch geschreven? Maar ik dus duidelijk niet. Maar. Hoofdstuk 4. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste. En hij werd toornig. En hij bad tot de Heere en zeide: Ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven weg. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide tot Jona, zijt gij terecht vertorend? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daarvoor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot, om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegen af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over die wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij almachtig neerzonk, en wenste dat hij sterven mocht, zeggende, het is me beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg Jona, zijt gij terecht vertorend over de wonderboom? En hij antwoordde, terecht ben ik vertorend, ten dode toe. Toen zeide de Heere, gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven, en die gij niet hebt doen groeien. Die één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan, zou ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee? Ja, Vader, ik wil u zo bidden dat u dit wonderlijke hoofdstuk voor ons wilt openen. En dat het uw kracht zal zijn die het voor ons duidelijk maakt. Daar bidden wij u zo voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Als u nadenkt over een profeet, hè, we gaan dat natuurlijk niet horen. U kunt niet zo tijdens een preek spreken, want dan wordt het een beetje een rommeltje, maar wat denkt u dan aan? Aan een profeet? Denken we dan niet vaak aan een man met een mooie lange mantel, een grote baard en En die toch wel speciale houdingen heeft en zo, weet je wel. En, ja, die je toch een beetje onder de indruk brengt van zijn uiterlijk. Of we denken aan een man als Ezechiël, een man als Jeremia, geweldige dingen van God gehoord. Of ja, David was ook een profeet, Abraham was een profeet, Samuel was een profeet. Maar nu hebben we Jona, een gewoon eenvoudige man. Een onvoorstelbare eenvoudige man. We zouden hem in herentaals geen oudste maken. Echt niet waar. En ik ben daar zo blij om, want als je mijn leven zou kennen, zou je mij ook geen oudste maken. Nou, is niet helemaal waar misschien, maar goh, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, Jona is dus een hele gewone, eenvoudige, domme man. Zoals wij allemaal zijn. Ik spreek maar mannen, maar vrouwen, voor jullie geldt hetzelfde. Ja. Maar het is nogal wat je hier leest. Hè? Je denkt toch bij jezelf, tjonge, jonge, Jona. Dat is toch niet te geloven met je. Wat een toestand. Maar wat is nu de essentie? Wat wil God nu bereiken? Je ziet dus dat God geweldig veel investeert in deze ene man. Wat een geduld heeft God. Maar ook, misschien heb je wel gedacht bij die wonderboom. Die staat daar dan, een prachtige boom. En dan de volgende dag met die worm. En dan denk je, dit is nou toch ordinaire pesterij. Wat God daar doet. Misschien heb je dat ook wel gedacht. Ik weet het niet. Wat er allemaal in onze gedachten zijn. Maar dat is eigenlijk precies het doel van dit hoofdstuk. Dat wil God weten. Wauw. God weet dat wel. God wil dat u dat weet en dat ik dat weet. God wil hebben dat u uw motieven openbaar maakt. Dat wil God. En God, die heeft dus met Jona een weg gegaan. En die zegt, Jona, wat er nu in hoofdstuk 1 gebeurd is, wil ik hebben dat de ganse mensheid precies gaat begrijpen waarom dat je dat in hoofdstuk 1 deed. Want in hoofdstuk 1 was je een dichte pot. Niemand begreep je. Wat was je toch aan het doen? Je vluchtte weg. Je bad niet. Je was een profeet. Maar wat was nu je diepste motief? Wat zat er nu toch eigenlijk in je hart dat jou dit liet doen? En God zegt, ja, weet je, we gaan eerst het werk afmaken. En dan wil ik graag hebben dat je aan alle generaties later duidelijk maakt wat jouw motief was in hoofdstuk 1. Toen je vluchtte. Ik wil dat weten. Maar niet alleen ik, want ik weet dat wel, Jona. Maar ik wil hebben dat de mensheid dit weet. Ja, is wat, hè. Weet je, uw daden zijn zeker belangrijk, maar belangrijkst is je motief. Waarom doe je iets? Wat is er in je hart? Nou, in de wereld is dat ook zo. Noord-Korea heeft deze week een raket gelanceerd. Weet u, hè? En de hele wereld staat op zijn kop. Want de wereld weet het motief niet. India heeft een paar dagen daarna hetzelfde gedaan. Noord-Korea mislukt, India lukt. Ja. Waarom heeft de wereld niet gereageerd op India? Ja, motieven. Iran is met een kernprogramma bezig. De hele wereld maakt zich vreselijk ongerust. Motieven zijn onduidelijk. Wat zijn ze daar uit ontsproken? Israël heeft honderden kernbommen. Maar niemand maakt zich daar druk om. Alleen de actievoerders. Hoe komt dat toch? Dat is motief. Motief. En dat komt enkel openbaar onder druk. Wij maken onze motieven niet openbaar als we niet onder druk staan. Wij maken onze motieven absoluut niet openbaar als er winst te maken is. als we succes kunnen hebben. Helemaal niet. Komt enkel openbaar als alles van ons wordt afgenomen. Dan komt het openbaar. Ja. En Jona in hoofdstuk 4 gaat bidden. Hoofdstuk 1 bidt hij niet, dat weet u. Hoofdstuk 2 bidt hij. In de vis. Nu heeft hij aan de rand van Nineveh een hutje gebouwd. Dat hutje dat beschermde hem niet echt voor de zon. Dus God laat daar een boom bij groeien. Jona is zo ontzettend blij. Waarom doet God dat toch? Ja, maar God heeft eerst een vraag gesteld aan Jona. Jona, mag ik eens weten of je het terecht vindt dat je boos bent? Ja. Kunt u dat voorstellen? Gebed wordt dus omgedraaid. Normaal is bidden dat je God een vraag stelt. Maar Jona, die stelt God geen vraag. Die zit God te onderwijzen. Die zegt, God, je hebt het verkeerd gedaan. Wat heb je er een zootje van gemaakt? Ik zal u straks uitleggen waar ik denk, waarom, wat zijn motieven nou precies waren. En God zegt, oké, dan gaan we het omdraaien. Jij bent bij mij gekomen om te bidden. Je hebt mij allerlei dingen verweten, maar je moet me dat uitleggen. Waarom? Of vind je nu dat je terecht boos bent? Ja. Gemeen, hè? En Jona zegt niks. Gemeen, hè? O wee, als God onze gebeden niet beantwoordt. Dan zeggen we, hij beantwoordt ook niks. Maar dit zijn wij, hè? Jona antwoordt God niet. Zegt, vloep, niks mee te maken. Ik houd mijn motief voor mezelf. Toen Kain en Abel een offer bracht, en dat offer van Abel werd aanvaard, en van Kain niet, werd Kain woedend op zijn broer Abel. En God is zo geweldig. Kain was aan het offeren, nadert God in gebed. En God ziet dat en vraagt aan Kain. Vertel eens, waarom ben je boos? En Kain antwoordt niet. Lieve mensen. Maak je dat wel eens mee in je gebed? Ik ben eens vreselijk boos geweest. Dat kwam, ik heb je dat wel eens verteld waarschijnlijk. Ik was in Genk, ik had gesproken over hoogmoed. En toen kwam er iemand naar mij toe, uit de kerk. En die zegt, oh Wout, eigenlijk is er maar één hoogmoedige en dat ben jij. Zo'n preek hoef je ons niet te preken. Die moet je naar jezelf preken. Want je bent de enige die hoogmoedig is. Ik naar huis, boos. Oh. En toen zat ik in mijn studeerkamer. En ik ging in gebed. Ik zeg, heb je dat gehoord? Van die dwaas in de kerk. God wilde mijn motieven hebben. Heb je gehoord? Ik kan zijn haar nog niet kammen. Hij heeft zijn neus had helemaal niet gesnoten. Hij stonk. En die zegt mij zoiets. En wat heb ik allemaal tegen God gezegd? In mijn boosheid. En toen begon God mij een vraag te stellen. En God vroeg dit aan mij. Ik zeg, Wout, maar mag ik je eens vragen, ben je hoogmoedig? En ik kende die verhalen uit de Bijbel. Ik dacht, ja, ik mag niet zwijgen. Ik zeg, ja, Heer God, dat is toch iedereen? Ah wel, zegt hij. Dus jij ook? Ik zeg, ja, alleen. En waarom reageer je dan zo? Die had toch gelijk? Jammer heer, dat kan hij toch niet zeggen? Jammer, als ik dat nu zo organiseer, om jouw motief eens naar boven te brengen. Zeg, jammer zeg. Ja, jammer, Wout. Wat ben je nu mee bezig? Toneelspelen? Of geloof je in mij? Zeg, jammer heer, tuurlijk geloof ik in u. En ik hou van u. Maar dat weet ik wel, zei God. Ik weet dat wel. Maar waarom leef je niet eerlijk met je motieven? Ik zeg, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Het is zo gemengd.
Waarom preek ik 4, 5 keer per week? Ik doe dat graag hoor. Ik zeg dat vaak tegen God. Niet afnemen van mij. Het ergste, ik hoop dat eerder mijn benen eraf gaan dan mijn stem afgenomen wordt. Ja. En dan zeg ik vaak, Heer, ik ben het niet waard om dat te doen, want ik heb valse motieven. En dan zegt hij, ja, maar ik wil daar met je over praten. En God vraagt aan Jona, ben je terecht boos? Jona zegt, niks. En zegt God, ah, jij zegt niks. Ik ga een mooie boom maken voor je. En dan ben je blij. En nou, Jona wordt blij. En de volgende dag gaat God die boom wegnemen. En dan is Jona vreselijk boos. Waarom laat u dat toe? De vraag, hè? Waarom laat u dat toe? Ik had zo'n mooie boom. Ik zit zo veilig hier. Nu onder de zon. En God zegt, ja, maar je hoort daar helemaal niet te zitten. Wat zit je daar te doen? Ja, ik zit te kijken dat die stad vergaat. Oh, jij zit te kijken dat die stad vergaat. Ah, dat motief. Spreek dat eens uit, Jona. Zeg dat eens naar jezelf toe. Ik, de profeet van Israël, heeft een opdracht gekregen van de Heere God. En die opdracht heb ik vervuld en Nineveh is tot geloof gekomen. En ik was niet blij. Ik ben uit die stad getrokken, want ik was als de dood. Dat als ik in die stad bleef, dat de mensen mij omhelsden en met mij gingen zingen spontaan in de stad. En God gingen prijzen, want ik wilde dat niet. Dus ik heb een hutje gebouwd aan de zijkant van de stad voor mezelf. En ik heb zitten kijken met een verrekijker. Of er niet aardbevingtjes kwamen. En vulkaanuitbarstingen. Maar kwam niet. En Jona werd boos. En zei God, laat ons eens kijken wat je motieven zijn. Is wat hè. Moet je het gebed eens vergelijken met hoofdstuk 2. Het gebed. Je zou door 10 vergelijkingen kunnen doen. Het eerste gebed zit hij in de vis. Helemaal. In de vis. Tweede gebed zit hij in de open lucht. Eerste gebed bidt hij of hij mag blijven leven. En het tweede gebed bidt hij of hij mag sterven. Is nogal wat. Hè? Ene eerste gebed weent hij. En tweede gebed is hij woedend. Is hij boos. Eerste gebed gaat om het behoud van zijn lichaam. Het tweede gebed. Om het behoud van zijn reputatie. Hij is profeet. Gaat hem maar aanstaan. En Jona. Kent de Heere. Want hij zegt een prachtige tekst. Hij zegt in vers 2. En ik bad tot de Heer en zeide, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Wauw, nu weten we het motief. God is prachtig. Daar heb je hem. Hij zegt, Heer, ik zal u eens zeggen, toen ik nog in Israël was en die opdracht kreeg, wat nu precies de reden was dat ik niet naar Nineveh ging. Ah, zegt God, maar wist ik wel. Ik wist dat wel. Maar ik wist niet of jij wist wat je echte motief was. En hier, ik wist dat wel, toen ik nog in mijn land was. Daarom heb ik willen voorkomen. O lieve mensen, alsjeblieft, als u zaterdag meekomt, folderen. En u wil voorkomen dat er in Vorselaar mensen tot geloof komen. Dat was de situatie van Jona. Dat kan hoor. Je moet niet denken dat niet kan. Hè? Zaterdag zullen er zijn die zeggen, ik hoop van harte dat er geen mensen in Vorselaar tot geloof komen. Want ik weet niet of u daar nou verlangt. Want stel je voor, als er nu 20 tot geloof komen, dan moet er een extra bijbelstudiegroep, kerngroep komen daar. En wie gaat dat doen? U of wij? Wie gaat dat doen? Zijn we er klaar voor? God wil motieven weten, waarom zit u hier? En waarom zit ik hier? Heb ik mijn leven toegewijd aan hem? Mag ik zijn programma volgen? Of wil ik dat hij mijn programma volgt? En Jona moest openbaar worden dat God zijn programma moest volgen. En toen Jona ontdekte dat God een programma had en dat Jona dat moest volgen, vlucht hij. En zegt hij, als het dan toch uit de hand loopt, als God wint, zegt hij, ik wou dat ik dood was. Jammer. Ja, pas op, hè. Maar zo zijn wij, hoor. Weet je, dat vlees in ons, hè, verandert nooit. Elke dag is die toewijding nodig. Zodra je niet doet en je bent tot geloof gekomen, je zit in de miserie en God gaat je eruit halen en dan gaat je in een nieuw leven binnen een jaar tijd, doe je met een andere genezen leven hetzelfde wat je een jaar van tevoren deed, waardoor je in moeilijkheden kwam. Het vlees is niet min in ons leven. Daarom zegt de Bijbel, er is maar één ding en dat is het gekruisigd moet worden. Waarom ging hij bidden de eerste keer? Hij bad niet. Hij vluchtte weg van God. Ja, omdat hij in het water viel. En omdat de vissen pakten en hij stierf. Toen begon hij te bidden. En nu heeft hij de taak gedaan. En nu is hij weer springlevend en zit hij weer helemaal in zijn oude pijn. Ik wil je vertellen wat nu mijn echte reden was toen ik vluchtte. Notabene zeggen, ja, motief. En dan zegt hij, daarom wilde ik voorkomen door naar Tarsis te gaan. Want ik wist dat gij genadig was. God, dat is toch om te wenen? Dat is toch om te wenen? Ik zeg zo vaak tegen de Heere God, God, ik hou van u, maar uw grondpersoneel, dat is toch een zootje. Die hebben al wat moeilijkheden veroorzaakt. En die zijn door u gered. En zegt de Heere God, wil je op Jezus lijken? Ja, natuurlijk, dat is mijn verlangen. Ah wel, kijk eens naar hem. Kon hij op grondpersoneel rekenen? Zeg, nee, alleen. Wat doe je dan toch voor rare praat? Zeg, ja, dat is waar. Rare praat. Maar het zit wel in ons hart. Weet je, Als wij zouden gaan vertellen onze motieven in ons leven. We zouden wat moeilijkheden hebben. En toch zou dat opwekking betekenen. Vrede in de gemeente. Ik wil helemaal niet zeggen dat het goed gaat, hoor. Denk hem dat Jona onder in dat schip geweldige tijden beleefde met zijn dromen. Goh, mooi. Van stranden. Wat ik het allemaal. In de paleizen met de koning. Blindjes doorknippen. De profeet naast de koning. Waar heeft hij allemaal over gedroomd? En nu brengt God hem in het centrum van het volk. Dat door Israël gezien wordt als de grootste vijand. Stel je voor dat wij in België een grote vijand hebben. Een land dat in onze omgeving op het punt staat om aan te vallen. Laat ons vorige eeuw Duitsland nemen. En u wordt geroepen om in Duitsland daar te helpen. Maar dat is toch wel wat, hè? Dat die politiek is zo doorgedrongen in je genen. En dat was bij Jona ook zo. En die zei, maar dit is verschrikkelijk, want ik weet dat u genadig bent. U geeft mij een opdracht om naar Nineveh te gaan. Dus u gaat doen wat u zegt dat u wil doen, en dat is nogal wat, want ik kom in Israël in problemen, want dit is de grootste vijand van Israël. En als hij tot geloof komt, ben ik alles kwijt. Ik ben mijn reputatie kwijt. Ik ben mijn geloofwaardigheid kwijt, want ik zeg tegen die stad dat er oordeel gaat komen over 40 dagen. En Heer, het gebeurt niet. Wat moet ik nu in Israël vertellen? Wat ben ik voor een profeet? Een flutprofeet? Ik zeg dingen die niet uitkomen. En Jona, die legt in hoofdstuk 4 voor Gods aangezicht en voor zijn eigen aangezicht al zijn motieven bloot. Ja. En die motieven maken hem in onze ogen totaal ongeschikt voor het koninkrijk van God. Maar niet in Gods ogen. Prachtig, schitterend. Wat een heerlijkheid om dit hoofdstuk in de Bijbel te hebben. Ik had het nooit volgehouden. Toen ik begon in de jaren 80, heb ik gesproken. De eerste preek die ik in België preekte, was deze. Voor zulke beheerders is het belangrijk betrouwbaar te blijken. Dat ligt als een zware last op mij. Elke week, elke dag. Deze week heb ik 4 keer moeten spreken. En elke keer ik er naartoe ga, zeg ik, Heer, mag ik betrouwbaar zijn voor u? Dat is zwaar voor mij. En soms zeg ik, ik stop ermee, gaat niet, want ik ben niet betrouwbaar. Mijn motieven, Heer, zijn verkeerd. En dan heeft dit hoofdstuk mij getroost. Ik mag dat allemaal aan de Heer vertellen. En hij zal nooit stoppen met de vragen te gaan. Wauw, fantastisch. Zo, kom uit je schulp. Vertel je motieven. Motieven zijn zo belangrijk. Saul, en daarmee eindig ik. Saul had koningschap gekregen. En hij zondigde, verliest de kracht van God in zijn leven. En ziet dat David de man naar Gods hart is. En die wordt door het volk geëerd. Zet David in voor het leger. En David is een totale dienstknecht van Saul. Hij zegent Saul. Hij speelt voor Saul. Hij helpt Saul. Hij luistert naar Saul. Hij vernedert zich voor Saul. Hij heeft eerbied voor Saul. Ontzag voor Saul. David, de man naar Gods hart. Maar Saul heeft geweldige angst voor David. Zeg, die gaat mij van de troon stoten. Maar dat motief maakt hij nooit openbaar. Op een gegeven moment roept hij David bij hem en zegt, David, jij mag mijn schoonzoon worden. Ik heb een dochter, toen ging dat zo, en die wil ik aan jou geven. Nou, David zegt, maar wie ben ik, dat ik de schoonzoon van de koning mag worden? En dat was hij oprecht in. Dat was zijn echte, oprechte woorden. Maar wat wilde Saul bereiken? Saul dacht, ik ga er een voorwaarde aan verbinden. Hij moet de Filistijnen, moet hij bevechten. En dan komt hij om in dat gevecht. Ik hou mijn dochter voor mezelf en Saul is dood. Of David is dood. Hij had een motief. Hij deed iets indrukwekkends. Vol liefde gaf hij aan David het mooiste geschenk. En het hele volk zei, wauw. De koning eert David, maar zijn motief was zo vals. Ja. David was een man naar Gods hart, bad. God beschermde hem. Saul komt terecht in de duisterste duisternis. En God heeft zo vaak gevraagd aan Saul, geef je motief eens. Waarom doe je dat? Saul heeft nooit geantwoord. Aan God. En ik kom terecht in de duisternis. Waarom doe je iets? Waarom zit je hier vanmorgen? Waarom? Waarom ben je hier niet? Dan moet ik niet tegen u zeggen, want u bent er wel. Maar waarom ben je er niet? Sommigen zijn aan de kust. Fantastisch. Waar zijn de anderen? Wat voor motief heb je? Zeg je, ja maar, mijn muziek is niet goed. Vanmorgen was die weer mooi, hè. Maar, is altijd mooi. Hè? Maar misschien hou je daar niet van. Wat voor motief heb je? Of, is het zo dat je God echt kent en je leven aan hem toegewijd? En laat dat mij zeggen. Als je motief van morgen in je hoofd naar boven is gekomen, weet dan dat God intens van je houdt. Maar het kan zijn dat hij morgen een wonderboompje voor je doet. Een wondertje. We zijn zo gericht op wondertjes. Kleine wondertjes. Of grote wonderen. We willen zo graag. En er staat hier, En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Wauw, wat een metamorfose. Dan zit hij daar boos. En ineens blij om de wonderboom. Ja, een wonder. Weet je, als je naar wonderen verlangt, altijd die wondertjes en zo. Ja. Heeft toch ook te maken met het kind zijn. Als je niet enthousiast bent over het woord, over Gods genade. En als dat niet je intense vreugde bent of geeft in alle druk. Ja, ja Jona. We gaan daar de volgende keer eens op verder. Maar vanmorgen wilde ik aan u vragen deze uitdaging te gaan. Deze week in te gaan. Wetende dat God intens van je houdt. Je ziet hoe God met Jona verder gaat. Maar dat God wil dat je je motief kent. Motieven. Mannen, waarom geef je je vrouw een bloemetje? Wat zijn je motieven? Wat wil je bereiken? Zijn die gezuiverd door het bloed van Christus? Oh, dat God het ons geeft. Waarom was David zo bijzonder? Omdat het een man was naar Gods hart. Die zijn motieven waren gezuiverd in zijn relatie met God. En God kon grote dingen met hem doen. Maakte David fouten? Grotere dan Saul. David heeft overspel gepleegd. David heeft vermoord ter wille van zijn. Maar hij had een geweldige weerslag van deze zonden in zijn leven. En zijn gebeente, dat droogde op zijn. Zo erg was dat. Zo. Laat ons zoeken naar motieven in onze levens. Met vrijmoedigheid. Ja, is goed om ook te zeggen dit, hè, daar stop ik ermee, want ik heb al gezegd dat ik zou stoppen, maar ik moet nog meer stoppen. Straks als je woorden bij de Heer staat voor de rechterstoel van Christus, zal hij al je motieven openbaar maken. Lees maar in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 10. Gezegend ben je als je ze nu al mag zien. Als je ze niet ziet nu, zal je dan beschaamd staan. Dan zal je, ja, ik wist dat. En hij wil nu dat je ermee aan de gang gaat. God zegen je ermee. O Vader, wilt u ons daarin helpen? Om dat echt te begrijpen. De motieven in ons leven zijn zo, Heer, fundamenteel. Daaruit worden plannen geboren. Misleidende plannen. Heer, plannen die willen voorkomen, zoals bij Jona, plannen die hem gelijk gaven als het mislukte, hij had gelijk, God niet, plannen die ons gebed tot klagen maakt en niet tot vragen. O God, help ons daarmee te groeien in uw wegen, in de naam van Jezus.